Gemeente namens uw kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoopt om 16:30 dominee G.A. van de Brink voor te gaan. Volgende week zondag 10 april hoopt om 10:00 dominee van de Brink uw eigen predikant voor te gaan. En om 16:00 kandidaat van de Boogaard. En let u dan op het afwijkende tijdstip van de middagdienst. Om 16:00. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Jaap Jan en Margit Blom voor hun dochter Eloïse. En door Jan Jaap en Christine Visser voor hun zoontje Jan Pieter. De doopbediening zal zondag 17 april in de middagdienst plaatsvinden. En voor deze data geldt Deo Volente. De dienst de offerande, de eerste collect is voor stichting Amenu Veva. De tweede collect is voor de kerk. De derde collect is voor het onderhoud van de kerk. En de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heere regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. In vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, de versen 1 en 4. Gemeente, luisteren we ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer, die in de christelijke gemeente niet alleen klinkt als een spiegel tot verootmoediging, maar ook als regel van dankbaarheid. En zingen we daarna op Psalm 108, het eerste vers, Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Psalm 108, vers 1, nadat we samen eerst hebben geluisterd naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Machtige God en genadige Vader, op deze morgen van die eerste dag van de week mogen we als gemeente komen in de kerk. Komen rondom uw woord. Komen voor uw aangezicht. Mogen we komen bij u, Heere, die de levende bent en die leven geeft. U bent de levende en u geeft leven en dat hebt u laten zien in de schepping. De schepping die uw eer en uw heerlijkheid verkondigt. U bent de God die de levensadem geeft aan ons. Maar u bent ook de God die uit de dood tot het leven terugroept. Uit de dood waarin wij van nature liggen. En Heere, daar bidden we u ook vanmorgen om. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en zullen leven. Dat het woord wat we lezen en dat woord wat verkondigd mag worden door de kracht van uw Heilige Geest zal doordringen in de harten van jongeren en van ouderen die de Heer Jezus Christus niet kennen. En die tot op de dag van vandaag, Heere, ongehoorzaam geweest zijn aan dat woord van het evangelie. Heere, wilt u vanmorgen dan met macht en majesteit beslag leggen op hun hart? En wilt u geven, Heere, dat ze zich vanmorgen zullen bekeren tot u de levende en de waarachtige God? Geef leven, Heere, aan de doden. Aan hen ook die vanmorgen in de kerk zijn gekomen. En die vanmorgen belijden, Heere, te midden van al de strijd en te midden van al de aanvechting en vertwijfeling. Van de dorheid en van de doodheid. Verlevendig, Heere, uw kerk. En geef, Heere, dat we vanmorgen vol verwondering rondom uw woord mogen zitten en mogen zien de heerlijkheid, de glorie van de Heere Jezus Christus. Zijn macht, zijn heerlijkheid. En dat we vanmorgen, Heere, niet anders overhouden dan het diepe, intense verlangen om u te verheerlijken, om u te dienen en om ten volle te genieten de beloften van u. En dan dragen we elkaar, Heere, vanmorgen aan u op en dan weet u ook hoe we hier vanmorgen in de kerk zitten en staan. U kent onze zorgen, onze vragen, ons verdriet, onze eenzaamheid, onze worstelen. Misschien met vragen, misschien met zorgen die we niet eens voor een ander durven uitspreken. En dan dragen we elkaar vanmorgen aan u op, Heer, en dan bidden we u om uw ontferming en om uw genade, om uw troost. Heer, dat we te midden van het woeden van de volkeren op deze wereld, te midden van deze wereld waar de dood lijkt te heersen en terreur en angst. Dat we in deze wereld waar we om ons heen kunnen kijken en waar de vertwijfeling ons kan bespringen, waar is God? En waarom gebeuren al deze dingen? Heer, dat we te midden van dat alles vastheid mogen vinden in dat woord van u. En het mogen belijden wat we zojuist ook zongen. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heer, leer het ons telkens maar weer te zien. Dat die beloften van u in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn. En dat dat woorden zijn waar we op bouwen kunnen en waar we op vertrouwen kunnen. Heer, wil de gemeente gedenken, tot bloei brengen. Dat meer en meer de heerlijkheid van Christus ook van de gemeente mag afstralen. Vervul allen in de gemeente die in de gemeente een taak hebben met uw geest en met uw genade, in het bijzonder de broeders van de kerkraad. En onze broeder die al dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is. Heere, geef hen de wijsheid om telkens weer de gemeente ook voor te gaan in het woord. Dat ze voorbeelden voor de kudde mogen zijn in geloof, in vertrouwen, in liefde, in ootmoedigheid. En dat zo, Heer, de kerk hier in Kralingse Veer bloeien mag tot uw eer. En dat zo, Heer, degenen die hier om de kerk heen wonen en die misschien van u niet weten en die van uw woord misschien ook wel vervreemd zijn geraakt, door het leven van de gemeente tot jaloersheid worden gewekt en heilig nieuwsgierig worden en gaan vragen en zoeken naar u en gebracht worden aan uw voeten. Heere, zegent u het werk van zendingen van evangelisatie hier, dichtbij maar ook ver weg. In Togo, in Suriname, in Malawi. En op al die andere plaatsen, Heere, waar soms ook heel in de eenzaamheid dienaren van u dat zeer blijde evangelie verkondigen. Heere, laat dat woord levenwekkend zijn. Breekt het rijk van de vorst van de duisternis af, Heer. En laat het op deze dag zien die ons voortdurend herinnert aan Pasen, aan de opstanding van de Heer Jezus, aan Hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Heer, laat het vandaag werkelijkheid zijn, zoals U het beloofd hebt. Dat velen zullen komen. Heer, dat het er vandaag niet maar enkele zijn, maar velen, menigten. Heer, zo deed u het in het boek Handelingen. Dagelijks deed u er tot de gemeente toe die zalig werden. En dat was er niet elke dag maar eentje, Heer, maar dat waren er velen per dag. En uw arm is niet verkort en we bidden u erom, Heer. In het besef dat u het niet kunt doen om wie wij zijn en dat u het niet kunt doen om wie mensen zijn, maar dat u het wel kunt doen omwille van uw naam en omwille van uw eer. En Heere, daar pleiten we op. Verheerlijk uw naam, o God, op deze aarde. En zo leggen we onze gebeden voor uw aangezicht neer. We bidden u, Heere, hoor en verhoor ons, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die mens geworden is, die geleden heeft om onze zonden, die zich heeft vernederd tot in de diepten van de hel, opdat wij, als wij tot u zouden komen, een troon van genade zouden vinden. Heere, laat het waar zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen het woord van de Heere in 1 Thessalonicenzen 4. We gaan lezen vanaf vers 13 tot 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. Door een fout van mij stond er op de website dat we zouden lezen tot vers 8 of vers 18. Maar het moet vers 11 zijn. En dat staat wel goed op het bord. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot 5 vers 11. En daar schrijft Paulus: doch broeders, ik wil niet dat u onwetend bent van degenen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heere, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Heere, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus ontslapen zijn, gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt u niet van nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf zeer wel dat de dag van de Heere al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht nog van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkaar en sticht de een de ander, gelijk u ook doet. Tot zover de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst, terwijl we samen als voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 81, de versen 1, 2 en 3. Psalm 81, vers 1 zingt nu blij te moe het machtig opperwezen. Vers 2 zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. En vers 3 het blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren. Doe nu overal deze maar, deze boodschap verstaan. Het feest der nieuwe maan, het feestuur is geboren. Psalm 81, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. En het thema van de preek, de opstanding van Jezus, geeft hoop en troost aan stervenden en levenden. De opstanding van Jezus geeft hoop en troost aan stervenden en levenden. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat je morgen op school komt en dat de meester of de juf tegen je zegt: binnenkort komt onze koning, koning Willem-Alexander, bij ons op school, bij ons in de klas. Hij komt met jullie praten. Hij komt met jullie een spelletje doen. En wanneer dat precies zal zijn, dat is nog een geheim. Maar binnenkort komt hij. Nou, dan gaan jullie natuurlijk voorbereidingen treffen. Je gaat versieringen maken voor de klas. Je gaat versieringen maken voor bij de schooldeur en voor bij het hek. En je gaat een lied instuderen dat als de koning aankomt, je hem feestelijk kunt binnenhalen. En de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen. De koning komt. En je ziet er misschien diep in je hart ook wel een beetje tegenop. Het is per slot van rekening de koning die komt. En terwijl je druk bezig bent met die voorbereidingen en met elkaar heen leeft naar dat moment dat de koning bij jullie op school zal komen, wordt er een meisje in de klas ziek. En het is helemaal niet zeker dat dat meisje er straks bij zal kunnen zijn als de koning komt. En als ze er al bij kan zijn, dan kan ze niet mee naar buiten. Dan moet ze in de klas wachten tot de koning in de klas komt. Ze zal heel die feestelijke intocht dan moeten missen. En wat jammer. Daar zit je dan echt een beetje mee. Het zet toch een beetje een domper op die feestvreugde. Je zag er naar uit om met z'n allen de koning feestelijk binnen te halen. En nou kan er eentje niet bij zijn. Die zal die intocht moeten missen. Je denkt er eens over na. Je piekert erover. Je peinst er eens over. Is er misschien niet toch een mogelijkheid dat ze erbij zal kunnen zijn? Nou, dit voorbeeld geeft iets aan van de vragen die er leven in de gemeente van Thessalonica. Als Paulus deze brief aan de gemeente van Thessalonica schrijft, dan is het inmiddels even geleden dat hij in die stad geweest is. En Paulus is in Thessalonica ook niet zo heel lang geweest. We weten uit het boek Handelingen dat hij er een drietal sabbatten heeft gepreekt in de synagoge. Hij heeft er ook nog wel gepreekt onder de heidenen. En zijn preken hebben er vrucht gedragen. Er zijn heel wat mensen daar in die grote stad Thessalonica tot bekering gekomen. Het woord was er, zo schrijft Paulus, in de betoning van geest en van kracht. Maar zoals dat eigenlijk altijd gaat als er mensen tot bekering komen en dat woord, dat is werkelijk in betoning van geest en van kracht, dan zit de duivel niet stil. De Joden die zien gebeuren dat er mensen uit de synagoge tot bekering komen. En daar zijn ook aanzienlijke vrouwen bij. De mensen met geld. Die kunnen dat niet hebben. Die kunnen dat niet verdragen. En in vijandschap zoeken ze op de markt enkele boze mannen. Van die mensen met wie je liever geen zaken doet. Maar die je voor dit doel dan goed kunt gebruiken. Er moet iets van een opstand ontketend worden. En het gaat zelfs zover dat de gastheer van Paulus, een zekere Jason, gevangen genomen wordt en pas na het betalen van een behoorlijke som geld wordt vrijgelaten. Het wordt gevaarlijk voor de apostelen. En in de nacht verlaten ze Thessalonica en reizen ze verder. En Paulus laat die jonge gemeente daar in die grote wereldstad achter. En telkens weer moest hij aan de gemeente denken. Aan de ene kant hoort hij de positieve verhalen, dat mensen daar tot bekering zijn gekomen, dat is niet onopgemerkt gebleven. Hij schrijft dit in hoofdstuk 1, dat overal luidbaar, overal ruchtbaar is geworden, overal praat men erover, hoe mensen in Thessalonica zich van de afgoden hebben bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen. Maar aan de andere kant, het zijn wel mensen die nog maar pas tot bekering zijn gekomen. Het zijn mensen met nog maar heel weinig kennis van de Heere Jezus Christus en van al de schatten en al de gaven die er in het heil zijn opgeslagen. Paulus is er maar heel kort geweest. En hoe moet het nu verder met die gemeente? En Paulus heeft zijn medewerker Timotheus gestuurd om eens in de gemeente te gaan kijken. Hoe gaat het ertoe? En Paulus is blij, schrijft hij in deze brief, met het verhaal wat hij van Timotheus gehoord heeft. En tegelijk, er leven in de gemeente ook vragen. Er is in de gemeente ook een stukje onwetendheid. En op die vragen gaat Paulus in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5. Vragen die zich richten, zo blijkt, op de toekomst, op de komst van de Heere Jezus. En wat de vraag van deze gemeente precies geweest is, gemeente, dat weten we niet. We kunnen het Timotheus niet vragen, we hebben geen brief van de gemeente. We moeten wat tussen de regels van het antwoord dat Paulus geeft doorlezen. En wat we al lezend in die brief van de Thessalonicenzen ontdekken, gemeente, dat is dat deze gemeente met een diep en intens verlangen heeft uitgezien naar de komst van de Heere Jezus met de wolken van de hemel. De verwachting van de wederkomst is voor de gemeente van Thessalonica maar niet een woord uit de belijdenis. Maar dat is iets wat hun hele leven doortrok. Hun hele leven werd erdoor gestempeld. Het is opvallend, in hoofdstuk 1, als Paulus zegt, waar praten de mensen over, dan praten ze er dus niet alleen over dat deze mensen zich hebben bekeerd van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen, maar dan praten ze er ook over dat ze zijn zoon uit de hemel verwachten. Die toekomstverwachting is iets wat de gemeente stempelt. En als je daarmee geconfronteerd wordt, gemeente, dan is daar als vanzelf de vraag, hoe zit dat eigenlijk met ons? In de belijdenis van onze kerk hebben we prachtige woorden als het gaat over de toekomst. Ik geloof de opstanding van de doden en een eeuwig leven. Het leven van de toekomende eeuw. En Guido de Bres zegt het, hè, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God. In onze belijdenis klinken woorden van gespannen uitzien. Maar leven we daar ook uit, gemeente? Of zijn die woorden van de belijdenis woorden die we te vuur en te zwaar tegen allerlei onrechtzinnigheid verdedigen, maar die ons hart en ons leven niet meer doorgloeien? Dan is de belijdenis een museumstuk geworden. En dan hebben we niet begrepen dat de belijdenis van de kerk vraagt om een actief belijden. Hoe zit dat, gemeente, met ons? Zien we uit de komst van de Heer Jezus met de wolken van de hemel? Zijn we waakzaam, nuchter, voorbereid? Er moet erop letten, gemeente, dat die gespannen verwachting in de gemeente van Thessalonica door Paulus niet wordt bestraft. Paulus zegt niet, het duurt nog wel even voor Jezus komt. Terwijl we toch uit andere brieven van Paulus ook wel weten dat Paulus nog verwachting heeft voor het volk van Israël. Dat als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan, dat Israël nog tot bekering zal komen. En Paulus weet ook wel dat eerst nog de mens van de wetteloosheid geopenbaard moet worden en dat de antichrist komt. Maar Paulus denkt tegelijk wel uit dat woord van Jezus, hij zal komen als een dief in de nacht. Wees waakzaam, wees voorbereid, want onverwacht is daar de dag van de Zoon des Mensen. Thessalonica kijkt verlangend vooruit, want de dag van Jezus is toch de dag van de bruiloft. Stel je een bruid voor die op de dag van de bruiloft nog tot halfweg de morgen heerlijk ligt te slapen. En dan komt de bruidegom en de trouwauto rijdt voor. En daar staat de bruidegom in vol ornaat en hij drukt op de bel. En dan doet ze met een slaperig hoofd open en dan zegt ze, ben je er nou al? Ik had je nog helemaal niet verwacht. Als je zo'n bruid tegenkomt, dan zeg je, nou, ik weet het niet meer. Houdt ze nou van hem of niet? Ja, daar glimlachen we om zo'n voorbeeld, maar hoe zit dat met ons, gemeente? De komst van Jezus om ten volle te genieten al de beloften van God, de dag van de bruiloft. Verlang je ernaar? Kijk je ernaar uit? Heb je hem van harte lief en verlang je ernaar om altijd met hem te zijn? Ja, we belijden het wel met de belijdenis van de kerk, maar Thessalonica ziet dus uit. Verwacht. En tegelijk, gemeente, ontdekken we dat er in de gemeente, als het gaat over die toekomst, vragen leven. Vragen die voortkomen uit onwetendheid. Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Dat jullie hierover in het onzekere zitten, in de duisternis tasten. En waar hebben die vragen dan mee te maken? Nou, als we dit gedeelte goed lezen, gemeente, dan lijkt het erop dat de gemeente van Thessalonica die dag van de Zoon des Mensen verwacht. En ze kijken er naar uit. En ze zijn ervan overtuigd, zij die nog in leven zijn, zullen vanaf het begin die glorierijke komst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel meemaken. Ze zullen het van begin tot het einde zien. Maar hoe zit dat nu met die gemeenteleden die gestorven zijn? Het is best mogelijk dat deze gemeente zo gespannen heeft uitgezien naar de dag van de Heer Jezus, dat ze er geen rekening mee hadden gehouden dat er ook gemeenteleden zouden kunnen sterven voordat Jezus terugkwam. Maar dat is wel de realiteit geworden in de gemeente. Er zijn mensen gestorven. Ze hebben aan het graf gestaan. En toen ze daar stonden aan dat graf, toen kwamen de vragen. Want als Jezus dan terugkomt op de wolken van de hemel, zullen deze mensen dan die glorierijke komst van de Zoon moeten missen? Kijk, men twijfelt in Thessalonica, niet zoals in de gemeente van Korinthe, aan het feit of de doden wel zullen opstaan. Daar lijkt de vraag zich niet op te richten. Maar de vraag richt zich erop, als nou straks de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel, dan zullen wij die in leven zijn vanaf het begin dat meemaken. En degenen die gestorven zijn, moeten die dan dat eerste deel van de komst van de Zoon missen? Zijn ze, om even terug te komen op dat voorbeeld aan het begin van de preek, zijn ze als dat meisje dat achterbloed blijft in de klas en dat moet wachten tot de koning eindelijk in de klas gearriveerd is? Daar maakt de gemeente zich zorgen om, gemeente. En dat is een prachtige trek, vindt u niet? Een trek van naaste liefde. Paulus zegt het ook tegen deze gemeente. Over de broederlijke liefde hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Daar weet u wel van, die broederliefde. Deze gemeente is dus niet op zichzelf gericht. Deze gemeente leeft niet met de gedachte, als ik er maar bij ben, zonder zich te bekommeren om die anderen. Nee, ze denken juist in hun liefde ook aan degene die gestorven zijn. Degene die ontslapen zijn. Ze willen niet dat er iemand zal achterblijven. Dat er iemand iets van die heerlijke komst van de Heere Jezus zal missen. Maar ze verlangen ernaar om samen met die hele gemeente, om samen de Heere te ontmoeten. Herken je dat, gemeente? Dan verbreed ik die zorg van de gemeente maar iets. Maar herkent u het? Dat het niet alleen gaat om de vraag als ik maar zalig word en als ik er maar bij ben. Maar dat je ook de zorg kent om je buurman of je buurvrouw in de kerk. Die zou die erbij zijn? Tweede, kennen we de vreugde als we ontdekken dat een ander in de gemeente, in de Heer Jezus Christus, geborgen is? En kennen we de smart, het verdriet, als we ontdekken dat iemand buiten de Heere Jezus Christus leeft en ongehoorzaam is aan het evangelie? Misschien moet ik nog een stap verder gaan. Want daar ligt de vraag achter, gemeente, weten we het van elkaar? Weten we het van elkaar in de gemeente? Durven we het elkaar te vragen? Ik wil zeggen, ben je in Christus? Ben je gered? Ben je behouden? Dat is toch de meest wezenlijke vraag van het leven. Weten we het van elkaar? Ben je er straks bij? Dan ben ik er straks bij. Er is een lied dat zingt: als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en de hofstad in te gaan. Heere, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan. Paulus richt zich dus tot de gemeente met deze vragen. En ik wil niet, zegt hij, dat u onwetend bent, dat je treurt als de anderen die geen hoop hebben. Dat je treurt, en Paulus is zich ervan doordrongen, dat al deze vragen en al deze onwetendheid er uiteindelijk toe kan leiden dat mensen zich worden laten meenemen door de geest van de tijd en de cultuur waarin ze leven. De cultuur van Griekenland, waar dood toch eigenlijk dood was. Je viel in slaap om nooit meer wakker te worden. De cultuur dat het lichaam nooit meer zal opstaan uit het graf en dat het voor dat lichaam dus voorbij is. Treuren als degene die geen hoop hebben, daar klinkt voor ons ook wel iets in door van, als iemand buiten de Heer Jezus Christus is, dan is het toch ook alle reden om te treuren zonder hoop, want dan is iemand verloren gegaan. Maar bij iemand die in Christus is, zegt Paulus, hoef je niet te treuren alsof je geen hoop hebt. Alsof er geen uitzicht is. Alsof er geen perspectief is. Want indien wij geloven, en daar raken we aan de kern, het hart van de prediking van Paulus. Indien wij geloven, zegt Paulus. En dat is niet twijfelachtig, geloof je het nu wel, geloof je het nu niet. Maar dat heeft vanuit het Grieks de kracht van, en dat geloven we. Indien we geloven dat Christus gestorven is en opgewekt is. En dat geloven we toch. En dan gaat het de apostel bij dat woord geloven wel om meer dan weten dat Jezus 2000 jaar geleden op Golgotha zijn leven heeft gegeven. En dat hij in het graf gelegd is en op de paasmorgen opstond. Het woord geloven, dat betekent voor Paulus ook dat je erop vertrouwt. Dat je met dat sterven en die opstanding van Christus in een bepaalde verhouding bent gekomen, in een bepaalde relatie bent gekomen. Dat je erbij betrokken bent geraakt. Dat je de betekenis van dat sterven van Christus doorzien hebt. Hij is overgeleverd om onze zonden. Dat lijden, dat sterven aan dat kruis, dat laat iets zien van de ernst van de zonde, van de ernst en het gewicht van onze schuld. Het laat zien wat het loon op de zonde is. Dat is sterven, dat is de dood, dat is de duisternis, dat is zonder God zijn. En dat je het machtige, het wonder van het evangelie erin gezien hebt. Jezus hangt daar aan het kruis als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Niet ik hang daar terwijl ik de dood heb verdiend, maar Jezus hangt daar. En hij is overgeleverd om mijn zonde, om onze overtredingen. En hij is opgewekt om mij het leven te geven. Hij is niet in de dood gebleven. Maar op de paasmorgen heeft de Vader het graf opengemaakt en heeft de Vader zijn Zoon opgewekt. Pasen, dat is het amen van de Vader op het werk van de Zoon. Het is genoeg, het is werkelijk volbracht. En hij is werkelijk de zaligmaker die volkomen verlost degenen die door hem tot God gaan. En wie in hem gelooft, overgeleverd om mijn zonde, opgewekt om mijn rechtvaardiging. Wie door het geloof in hem is. die is in Christus ontslapen. Paulus zegt, zij zullen door God worden meegebracht. Hun ziel is in heerlijkheid en wordt door God bij de komst van Jezus meegebracht. En dan gaat het hier, zegt Paulus, om degene die in Christus ontslapen zijn. Als dat een woord, dat kom je in het Oude en Nieuwe Testament tegen voor sterven. Koningen gaan te rusten bij hun vaderen. Je komt dat ook in de Griekse literatuur wel tegen als synoniem voor het sterven. En we herkennen dat wel. Je kunt aan het sterfbed staan en dan is iemand gestorven en dan kun je tegen elkaar zeggen, het lijkt net alsof zij slaapt. Ontslapen. In die zin zou je kunnen zeggen, heeft dat woord voor Paulus niet een hele specifieke betekenis. En toch is het opvallend dat Paulus in één vers, in één zin, twee verschillende woorden gebruikt voor sterven. Hij heeft het over Christus die gestorven is. En hij heeft het over de gelovigen die ontslapen zijn. En daarover doordenkend en tegelijk ook luisterend naar wat de rest van de Bijbel ons vertelt over het sterven van de Heere Jezus, mogen we zeggen, de dood van de Heere Jezus was werkelijk dood als loon op de zonde. Het sterven van de Heere Jezus was werkelijk oordeel. Hij is ondergegaan in de dood als vloek, als straf, als loon op de zonde. Maar wie in Christus is, zegt Paulus, wie in Christus gelooft, wie met hem verbonden is, is met hem op Golgotha de dood ingegaan. Met hem door het oordeel gegaan. Met hem ondergegaan in de vloek. En met hem opgestaan in een nieuw leven. Voor wie in Christus is, is de dood teniet gedaan. Is de dood weggedaan. John Owen heeft een boek geschreven dat de titel draagt De dood van de dood in de dood van Christus. Wie in Christus gelooft, ondergaat de dood niet als loon op de zonde. Maar voor hem is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Voor hem is de dood in slaap vallen. En het lichaam slaapt tot het door Jezus zal worden wakker geroepen. Zoals Jezus dat van Lazarus kan zeggen, hij slaapt. Wachten tot Jezus 4 dagen later bij het graf van Lazarus zal staan en zal zeggen, Lazarus, kom uit. En hij stond op. Zo zal het gaan, zegt Paulus. En dat is niet maar een gedachtespinsel van de apostel. Paulus zegt, ik zeg het u met een woord van de Heere. En aan welke tekst uit het evangelie we dan moeten denken, dat is niet helder. De woorden zoals je die bij Paulus leest, kom je niet direct zo tegen in de evangelieën, maar dat hoeft ons ook niet te verbazen. Johannes zegt, als we alle uitspraken van Jezus hadden moeten opschrijven, dan konden al de boeken dat niet bevatten. De wereld zou die boeken niet kunnen dragen. Jezus heeft veel meer gezegd dan wij weten uit het evangelie. En de apostelen konden zich die woorden van Jezus maar al te goed herinneren. Maar zo zal het zijn, zegt Paulus. Zoals dat toen ging bij Lazarus, zo zal het ook zijn. Als Jezus komt in glorie, in heerlijkheid, dan zal de stem van de Zoon over de aarde klinken. En de stem van de archangel, van de aartsengel. Nog veel groter en veel machtiger en veel heerlijker en veel voller dan dat klonk bij het graf van Lazarus, zal de stem van Jezus de doden uit het graf roepen. En de bazuin zal worden geblazen. De bazuin, het teken van de oorlog. De soldaten werden verzameld. Aan het begin van de strijd en aan het einde van de strijd. Maar ook het teken van het feest. En we zongen het uit Psalm 81. Het feestuur is geboren. De bazuin zal worden geblazen. En de graven zullen opengaan. En de kerk van de eeuwen zal opstaan uit het stof. Die in Christus ontslapen zijn. De kerk van de eeuwen, Abel. De eerste mens die stierf. en Abraham en Sara uit die spelonk van Machpela. En Jozef. En je godvrezende opa of oma. Een kind dat je misschien jong aan de Heere moest teruggeven. Elke gelovige van de kerk van de eeuwen zal uit het graf tevoorschijn komen. Het lichaam dat in oneer, in vergankelijkheid gezaaid werd, verrijst in eer en heerlijkheid, gelijkvormig aan het lichaam van de Heere Jezus. En wij die nog leven? Ja, Paulus zegt er in Thessalonicenzen niet zoveel over. Daar waren blijkbaar geen vragen over. Maar in 1 Korinthe 15 beschrijft hij dat. En wij die nog leven, wij zullen in een ogenblik tijd, de Engelsen zeggen in een twinkling of eye, in een oogknippering, veranderd worden in heerlijkheid. Als je daar eens wat over doordenkt, gemeente. Als de dag van de Zoon des Mensen aanbreekt, kun je dus zitten aan het bed van je demente moeder. Ze is niet eens meer te bereiken. En dan klinken de bazuinen en de stem van Jezus schalt over het wereld rond. En je moeder zit ineens recht overeind op bed. Kraakhelder. En je zit aan het bed van je zieke zoon. En je weet dat het sterven wordt. Je hebt één troost. Jij is geborgen in Christus en de bazuinen schallen en je zit overeind. Volmaakt, gezond. Zo deed Jezus het, gemeente, tijdens zijn leven op aarde. De zieken werden bij hem gebracht en hij genas ze allen. Hij legde zijn hand op de zieken en ze waren genezen. Hij sprak zijn woord van macht en ze werden gezond. Dat waren de tekenen van het koninkrijk. Dat waren beloften voor de toekomst. Tekenen die laten zien als straks de Zoon des Mensen in zijn volle glorie en heerlijkheid komt, dan wordt het nog anders. Dan wordt het nog rijker en nog voller en nog heerlijker. Ze zullen opstaan. En dan gaan we, zegt Paulus, hem tegemoet. Hem tegemoet, dan worden we omringd door de wolken, symbool van de hemelse glorie, van de aarde, weggeraapt om hem tegemoet te gaan in de lucht. En hier raken we misschien wel aan het meest moeilijke gedeelte van deze tekst vanmorgen, want er is over deze tekst nog wel wat discussie. Gaat het hier over de opname van de gemeente bijvoorbeeld? Die zal worden opgenomen in de hemel voorafgaand aan de grote verdrukking. Ik geloof het niet, gemeente. Het woord wat Paulus hier gebruikt is dat ze hem tegemoet gaan. Dat wil zeggen dat de beweging van Jezus niet een beweging is. Hij komt uit de hemel om zijn gemeente in die hemel op te nemen. Maar hij komt en hij brengt degene die in Christus ontslapen zijn met zich mee. En ze gaan hem tegemoet. Dat wil zeggen, hij komt dus naar de aarde toe. En het beeld wat hier gebruikt wordt en de woorden die hier gebruikt worden, die kom je ook tegen, ook buiten de Bijbel. Als het gaat over de komst van een koning die de overwinning heeft behaald en dan komt hij naar de stad, dan doet hij intocht. En wij wachten dan keurig bij de poort totdat de bus van het koninklijk huis voorrijdt. Maar in die tijd ging men de koning tegemoet en ze begeleiden hem dat laatste stukje. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. De gemeente zal hem tegemoet gaan in de lucht. Ze zullen hem in de lucht ontmoeten. In de machtswereld van de geesten. Die dan volkomen verslagen zijn. De duivel heeft zijn macht voorgoed verspeeld. Ze zullen hem ontmoeten in de wolken, in de lucht. Met elkaar. Samen. Daar legt Paulus heel nadrukkelijk de nadruk op. Samen met. Samen met de kerk van de eeuwen. Ik zat daar eens over na te denken bij de voorbereiding. De kerk van de eeuwen. Samen met Asaf, de tempelzanger. Met Heman, die dichter van Psalm 88, die altijd in het donker liep. met Lydia de purperverkoopster, met die moordenaar aan het kruis, die op zijn laatste moment tot bekering kwam, samen met de kerk van de eeuwen. Ja, maar kennen we elkaar dan? Dat is zo'n moeilijk punt. Kennen we elkaar dan? En daar ben ik bij de voorbereiding wel van doordrongen geraakt, gemeente, dat we elkaar zullen kennen. Christus heeft de gelovigen met lichaam en ziel verlost. En wij zullen leven in de eeuwigheid als verlosten, vrijgekocht door het bloed van het lam. Onze aardse levensgeschiedenis zullen we niet compleet vergeten zijn. We zijn straks geen totaal andere mensen in de zin van, er is een volkomen breuk met wat we hier hebben meegemaakt. We zijn wel geheiligd, we zijn wel vernieuwd. Maar we zijn geen vreemden voor elkaar. Al zijn onze verhoudingen wel anders, het huwelijk is daar niet meer. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. En gevoelens van gemis, dat we mensen zullen missen, zijn er ook niet meer. Moeten we ook bedenken, gemeente, dat we juist dan volkomen zullen zijn. En dat we dan vol van God zullen zijn. En dat we dan dus de dingen ook vanuit het perspectief van de Here zullen bekijken. Dat maakt alles anders. Maar we zijn geen vreemden voor elkaar. We zullen samen met, dat is wat Paulus daar zegt, we zijn geen losse individuen, gemeente. De kerk bestaat niet uit mensen die als ik maar geloof, maar samen met. Kerk van de eeuwen. En tegelijk, het gaat niet om elkaar. Maar het gaat om die schoolklas. Als ze de koning binnenhalen. Dat vinden ze heerlijk om dat samen te doen met elkaar. Maar ze hebben geen oog voor elkaar. Allereerst. Het gaat ze om de koning. En ze kijken elkaar aan. En het enthousiasme spat uit hun ogen. Samen de koning binnenhalen. Maar het gaat om de koning. Om hem. Dat is wat Paulus hier zegt. We zullen hem ontmoeten. In de lucht. En hem binnenhalen. Als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. En duizend stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Rest ons niets meer. Dan te zingen. Heere, dan is uw pleit beslecht. We gaan hem tegemoet. Om volkomen te genieten al de beloften. En zij die dan niet in Christus zijn. Blijven die dan in het graf? Nee, als Paulus zegt dat degenen die in Christus ontslapen zijn eerst zullen opstaan. Dan bedoelt hij niet te zeggen dat zij eerder zullen opstaan dan degenen die niet in Christus ontslapen zijn. Dat eerst, dat heeft te maken met, zij zullen eerst opstaan voordat wij, degenen die nog leven, hem tegemoet gaan. Paulus zegt over de opstanding van degenen die buiten Christus zijn hier niks. Hij richt zich daar niet op. Maar de rest van de Bijbel maakt ons wel duidelijk, gemeente, dat ook degenen die niet in Christus ontslapen zijn, uit het graf zullen verrijzen. Niet om hem tegemoet te gaan. Maar de paniek zal hen omvangen en ze zullen wel overal heen vluchten. Bergen valt op ons, heuvels bedek ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Er valt een scheiding. Wie in Christus is en wie buiten hem is. En het zal dan wat zijn, gemeente, als de Zoon komt in volle glorie. En je bent hier aan de Heer Jezus Christus voorbijgelopen. Je hebt hier zijn beloften verworpen. Je hebt zijn bloed onrein geacht. Je hebt hem niet als koning in je leven willen erkennen. Om dan hem te zien in glorie. En het dan te beseffen, ik heb het echt, ik heb het misgehad. Ontwaakt, gij die slaapt, stapt op uit de dood. En Christus zal over je lichten, blijf niet achter, gemeente. Blijf niet achter.
Maar laat je met God verzoenen. Val hem te voet, hij is de levensvorst. In zijn handen liggen de sleutels van de hel en van de dood. Bekeer je tot hem. Ja, dominee, maar dat kan ik niet vanuit mezelf. En gaat het hem maar vertellen dan, dat je het niet kunt. En dat de macht van de zonde sterker is. En dat de macht van de dood sterker is. En dat het ongeloof zo sterk is. Hij is de levensvorst. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij weet er wel raad mee. En wie tot hem komt, wordt niet uitgeworpen. Gemeente, blijf niet achter. Laat het zo zijn dat we samen, jong en oud, klein en groot, zelfs met de kinderen die nu bij de oppas zijn, dat we samen de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Wat zal dat machtig zijn? En wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dat vertelt Paulus niet gemeen. Als je nieuwsgierig bent naar wat er allemaal precies zal gebeuren, dan is de Bijbel een heel lastig boek. Je raakt elke keer teleurgesteld. Hoe gaat het verder? Hoe moet het? Paulus geeft het belangrijkste wel aan. Hij zegt, we zullen altijd met de Heere zijn. Altijd. Bij de Heere. Dat is wat de hemel tot hemel maakt. We zullen bij hem zijn. Die zijn bloed voor ons vergoot. We zullen bij hem zijn. Die zichzelf heeft vernederd. En die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Om ons tot koningen en prinsen te maken. We zullen bij hem zijn. En hem zien. Niet langer door het geloof gericht op het woord. Maar van aangezicht tot aangezicht. We zullen hem in de ogen zien. Die ogen vol liefde. We zullen zijn handen zien. Die doorboord zijn de tekenen van zijn trouw. We zullen bij de Heere zijn en dan is er geen twijfel meer. En dan is er geen aanvechting meer. En dan is het nooit meer donker. Dan is het vriendelijk aangezicht van God eeuwig. Vriendelijk. Eeuwig. Vrolijk. Eeuwig. Licht. Dan zingt de kerk van de eeuwen in volle harmonie. Dan maken we geen ruzie meer om bijbelvertalingen en psalmberijmingen en wel of niet ritmisch zingen en ga zo maar door. Maar dan zingt de kerk van de eeuwen in volle harmonie blank en bruin. Uit al de volken, uit al de natieën van de aarde. De lof van God. Dat is de toekomst. Hij is gestorven. En hij is opgewekt. Het is Pasen geworden en in de opstanding van Christus ligt deze belofte. Dat de aarde nieuw zal worden. En dat de kerk met hem door dood en graf heen zal leven. Dat is Pasen, gemeente. Dat is de vrucht van de opstanding van Christus. Dat we in een wereld waar de terreur heerst en waar de dood lijkt te heersen. En waar je om je heen kijkt en zegt, het gaat verkeerd. Dat je in die wereld bij dat paasevangelie mag gaan zitten. En dat je mag geloven, hoe het er op deze aarde ook aan toe gaat. Straks klinkt de bazuin. En wordt het nieuw. Er is een lied dat zingt, toch overwint eens de genade. En maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in het vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. O, welk een vreugde zal dat wezen, als hem elk volk is toegedaan, uit aard en hemel opgerezen, vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heere zich buigt, en aller stem Gods lof getuigt. Dat is de toekomst. Hij komt. En we zullen altijd met de Heere zijn. Verlang je ernaar, gemeente? Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Zijn stem klinkt uit de hoogte. Ik kom haastig. Houd moed. Nog even. en de aarde zal nieuw zijn. Vertroost elkaar, zegt Paulus, met deze woorden. Laten we elkaars hoofd omhoog heffen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, u bent de levende. En daarom mogen wij zingen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, is het leven de moeite waard. Het leven, Heere, krijgt als we zien op u de levensvorst. Zoveel glans en zoveel waarde, zoveel doel. Zoveel perspectief, zoveel uitzicht. In deze wereld, Heere, waar alles zo doelloos lijkt en waar alles wankelt en waar alles schudt op zijn fundamenten. In deze wereld mogen we bijeenkomen rondom het evangelie, rondom het woord. Dat ons verkondigt dat de toekomst niet is aan de machten van de duisternis, maar dat de toekomst aan u is. Heere, geef dat we allen door het geloof met u verbonden mogen zijn. Dat niemand van ons zal achterblijven als u komt met de wolken van de hemel. Maar dat we samen u tegemoet mogen gaan in de lucht. En dat we samen uw macht en uw heerlijkheid mogen zingen. Dat we samen u mogen verheerlijken. Dat we samen eeuwig met u mogen zijn. Dat we samen u mogen dienen. Heere, laat het woord van vanmorgen met ons meegaan, bemoedigend tot troost, tot opbouw. Maar ook tot aansporing van degenen die buiten zijn. Dat ze zullen zoeken behouden te zijn in Christus. Heere, gaat u mee en bewaart u ons ook in het verdere van deze dag. Sterk onze broeder als hij vanmiddag het woord verkondigen mag. Geef hem de volheid van uw geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen tot slot Psalm 96, 1 en 8. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ten ere. En vers 8, dat zich de hemelen verblijden. 96, 1 en 8. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.